bende van Annemie.
De camera's die nummerplaten herkennen, die hangen er al, die werken. Daar hebben we ook geen vragen bij. Een nummerplaat is er zichtbaar. Een andere dan een tweede nummerplaat, zo zullen we het zeggen. Geen twee, dezelfde met dat blote oog te zien zelfs. Maar gezichten herkennen. En camera's die dat kunnen, wetende dat wij zelf met ingenieuze, geniale, wonderbaarlijke hersenen dat zelf ook al zo lastig vinden. Hoe werkt dat dan bij camera's? Jeroen Baarten, goedemorgen.
Goedemorgen.
Van het departement computerwetenschappen van de KU Leuven. Als een camera ze moet uit elkaar kunnen houden, dan gaan we er al vanuit dat elk gezicht anders is. Dat geen twee gezichten dezelfde zijn.
Inderdaad. Hoe dat die camera's eigenlijk werken is, en dat is inderdaad zoals aangehaald in het artikel, wij mensen, wij baseren ons op voorbije ervaringen om gezicht te herkennen. Dat is iets dat zich in onze hersenen kweekt sinds wij geboren zijn. Dat is heel moeilijk te vatten in computertaal, bij wijze van spreken. Een computer kan een foto zien van een kat en een hond en kan niet uit elkaar houden wat een kat en wat een hond is, zonder dat we een manier kwantificeren om wiskundig te definiëren wat een kat en een hond is. En hoe eigenlijk gezichtsherkenning werkt, is eigenlijk elk gezicht heeft vaste ankerpunten, bijvoorbeeld ogen, een neus en een mond. Je mag ervan uitgaan dat de meeste gezichten die eigenschappen bevatten. Een computer probeert die te detecteren in een beeld en de afstanden tussen al die ankerpunten, het zijn er natuurlijk meer dan alleen ogen, neus en een mond, het zijn er ongeveer 70 in totaal in de meeste systemen, probeert die afstanden vast te leggen in getallen. En de combinatie van al die afstanden is uniek genoeg om gezichten te herkennen.
En als u zegt 70 ankerpunten in totaal?
Ja.
Welke zijn dan de nummer 66 en 67 en 68? Wel, neus en mond, dat ligt voor de hand.
Dat ligt voor de hand. Kaaklijn, de afstand van uw oorlel tot uw kin, dat soort dingen. Allemaal dingen waar dat wij misschien als mensen niet meteen aan denken, maar die wel biologisch gezien een zeer identificerende factor vormen voor
En dat
gezicht.
Gaat vooral over afstanden. Dat gaat niet over putten en poriën en dat soort dingen.
Wel, het probleem met putten en poriën is dat de meeste camerasystemen werken op een 2D-beeld, namelijk die nemen een foto of meerdere foto's en proberen op die foto dingen te herkennen. Maar die hebben dus geen diepte-informatie. De meest nieuwe gezichtsherkenningssystemen, ik weet niet of die op Zaventem zullen geïnstalleerd worden, die werken ook met een soort van 3D-scanner, waarbij dat je ook diepte in het beeld hebt. En dan kan je natuurlijk wel inderdaad beginnen werken met dikte van de neus, lengte van de neus, gaatjes, poriën. Al zijn poriën natuurlijk al een zeer hoge resolutie.
Ja, wat wel zal moeten toch, hè? Want met 70... maten per gezicht kom je er toch niet?
Wel, maar alhoewel, al die maten kunnen een variabele afstand hebben. En als je 70 variabelen hebt die allemaal onafhankelijk kan veranderen, dan zit je al gauw aan een paar miljard verschillende combinaties.
Wat dus wel zal moeten, hè, want er zijn miljarden mensen
Dat klopt. En wat ook misschien wel belangrijk is om te weten, is een gezicht vinden in een foto is iets dat al een tijd werkt. Er zijn zelfs al digitale camera's die zo een feature hebben van je lacht op een foto en dan pas trekt hij de foto, zodat iedereen op de foto lacht. Dus een gezicht vinden is misschien niet bepaald het probleem of een stuk in het beeld vinden waar zich gezichten bevinden. Maar die gezichten dan ook matchen met een bestaande database van gezichten, dat is veel moeilijker, omdat natuurlijk niet elk gezicht wordt gefotografeerd in optimale omstandigheden.
Nee, en er is licht en er is schaduw en dat soort dingen.
Er is schaduw, inderdaad. Daarom dat die 3D-camera's zo gezegd, dus camera's die ook een diepte-informatie hebben, die zijn veel beter bestand tegen veranderende lichtomstandigheden, omdat daar licht, die werken bij wijze van spreken perfect ook in het pikdonker.
Dan zullen ze daar wel in investeren, zeker?
Dat kost natuurlijk centjes, dus ik weet niet hoeveel centjes dat de overheid ervoor over heeft, maar daar zal wel in geïnvesteerd worden.
Dat is belangrijk, hè?
Voilà, absoluut.
Ja. En zijn er soorten die makkelijker te herkennen zijn? Ik denk nu, wij denken van Chinezen, dat ze allemaal op elkaar lijken. Dat is een beetje grove opmerking, want dat is natuurlijk niet waar. Zoals zij dat ook van ons denken, voeg ik er dus aan toe. Maar heeft iemand van de twee een punt?
Wel, er zijn verschillende dingen die gezichtsherkenning kunnen bemoeilijken. En een van de moeilijke dingen is een gebrek aan contrast in een gezicht. Mensen van eerder Caucasische afkomst, dus met een bleek gezicht, die hebben sowieso meer contrast in hun gezicht. Die features steken harder af tegen onze blanke huid. Dat is gewoon puur. Ik wil niet mij vervallen in een soort van, laten we zeggen, etnische kwestie, maar dat is gewoon puur wiskundig een feit. Onze gezichten zijn contrasterender dan bijvoorbeeld het gezicht van iemand met een andere afkomst.
Dat dus is dat opzicht, een bijna racistisch cliché, hè? Alle zwarten lijken op elkaar.
Wel,
of zwarten lijken meer op elkaar dan blanken.
Goh.
Het is wel waar het op neerkomt, hè?
computergewijs gezien en met de oudere technieken die inderdaad werkten op contrast, was dat inderdaad een probleem. Er was in de jaren 90 was er een van de groot schandaal van een van de eerste laptops die een webcam had, die gezichten kon vinden en spijtig genoeg werkte die niet als zwarte mensen die laptop gebruikten. Dus dat is wel zeer pijnlijk geweest natuurlijk. Maar de moderne technieken zijn gemaakt om daar door te kijken. Onder meer met die 3D-scanning kunnen ook bijvoorbeeld dingen zoals een bril of een baard of gezichtsbeharing gemakkelijker weggefilterd worden, zodat het systeem daardoor kan kijken.
Dus vermommen zou ook niet helpen?
Wel, hangt er vanaf hoe hard je vermomt. Als je een sluier begint te dragen of je gezicht begint te bedekken of zware modificaties aan je gezicht begint te doen, dan wordt het natuurlijk veel moeilijker.
Maar een baard, daar ziet zo'n camera door.
Een baard met de moderne systemen, die kunnen inderdaad voorspellen, die nemen eigenlijk een foto en die maken meerdere variaties van die foto. Bijvoorbeeld van hoe zou deze man eruit zien, of deze man of vrouw, zonder baard, met baard. Die maken eigenlijk verschillende variaties van die foto en die checken die allemaal tegen een database. Dus zo worden alle variaties van een gezicht dat gescand wordt, getest tegen de database.
Dat klinkt als we zijn er. Hè? We kunnen met camera's iedereen van iedereen onderscheiden.
Nou. Zo snel gaat het natuurlijk niet. Om te beginnen heb je een bestaande database nodig van mensen om te herkennen. Daar zijn natuurlijk privacy-implicaties en zo. Mijn gezicht staat nog niet in zo'n database, hoop ik. Ik ben een brave jongen.
Je zou het niet weten misschien.
Ik zou het misschien niet weten, inderdaad. Dat is al iets om op te letten, maar dat zijn dan eerder privacy-implicaties. Een ander probleem is dat geen enkel systeem perfect is. De meest moderne systemen die werken eigenlijk met een soort van trainingsset. Dat kan je met een heel duur woord als artificiële intelligentie noemen, maar eigenlijk is het gewoon, je start met die camera op een plek te plaatsen en je traint die met een hoop testbeelden. En van die testbeelden zeg je, die had je goed, die had je fout. En met die resultaten gaat die camera opnieuw aan de slag om zichzelf te verbeteren. Maar dat is natuurlijk een proces van lange duur, dat is een iteratief proces. En die camera's die worden dus geleidelijk aan beter, maar een perfecte 100% oplossing, die is er nog zeker niet.
Nee, en wat via computers gebeurt en passeert, dat kan ook altijd, bij mijn weten, intussen gehackt worden.
Oh, natuurlijk. Ja. Dan komt hij terug op die privacy-implicaties waar ik het over heb. Ik zou het zeer, 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 zeer moeilijk vinden. Zou bijvoorbeeld een privébedrijf die data die van alle mensen die langskomen op Zaventem opslaan en die bijvoorbeeld al dan niet geanonimiseerd tussen aanhalingstekens doorverkopen aan een advertentiebedrijf. Of zouden die gegevens slecht bewaard worden en in verkeerde handen vallen? Dat is zeker, dat is ook een van de grote problemen bij de implementatie van die systemen. De technologie is er in principe, maar buiten het labo of buiten het researchcenter waar die ontwikkeld worden, zijn er een groter deel problemen om mee om te gaan.
Ja, en echt sluitend, hè? Helemaal sluitend, is dat ooit haalbaar?
Dat is de eeuwige vraag van technologie, of het ooit perfect kan zijn. Ik denk dat dat nog wel enkele jaren af is.
Want je zou onterechte verdachten kunnen aanwijzen ook.
Dat is ook het gevaar natuurlijk, dat er false positives zijn. En de meeste van die systemen proberen natuurlijk false positives zo hard mogelijk te vermijden. Omdat als opeens iedereen op Zaventem wordt gevlagd als een potentiële terrorist of in een database staan of zo, dan heeft een dienst die manueel moet ingrijpen natuurlijk ook veel te veel werk.
Ja, dat is ook niet fijn voor wie onterecht wordt opgepakt.
Nee, dat ook. Je zou je vlucht ook eens kunnen missen.
Het gebeurt ook meer en meer op privé-niveau, op individueel niveau. Banken die hebben die selfie toch tegenwoordig waarmee je kunt betalen.
Ja, dat lijkt mij eerder een soortement reclamecampagne of een manier om hip en YOLO bij de kids te zijn om te betalen met een selfie, want die technologie is zeker nog niet helemaal sluitend.
Maar ze bestaat wel, hè?
Ze bestaat en inderdaad, met een basissysteem kan je bepaalde features van een gezicht herkennen en daar iemand een beperkte som geld mee te laten overschrijven. Maar ik zie niemand die zo meteen gebruiken om grote sommen geld
over te schrijven. Nee, dat gaat dus niet voor niks over beperkte sommen.
Nee, inderdaad. Er zijn bijvoorbeeld die selfie-truc is door security researchers al gekraakt door gewoon een foto af te drukken van de persoon van wie je geld wilt overschrijven. Dus die is zeker niet perfect.
Nee, jij bent geen gebruiker van die dingen?
Nee, niet zo meteen. Daarvoor moet het eerst nog een beetje veiliger worden.
Vingerafdrukken als entreecode van je iPhone en zo, doe je dat?
En nee, dat doe ik ook niet. Ik hou het bij een oude alfanumerieke pascode. Dat is iets langer om in te voeren, maar dat vind ik veel veiliger.
Omdat jij meer weet dan wij, hè? Of dan de meeste van ons.
Goh, meer weet. Ik denk niet dat er een geheime dienst zo meteen in mijn telefoon probeert in te breken, maar er zijn zo'n vingerafdruk is zeker niet 100% veilig. Bijvoorbeeld, als je vingers een beetje vettig zijn, dan laat je op je scherm sowieso al een vingerafdruk achter. Die kan ingelezen worden en gekopieerd worden. Er zijn zo'n security security researchers geweest 2 jaar geleden, en dit gaat nu als heel harde science fiction klinken, maar die op basis van een hoge resolutiefoto van iemand zijn hand, van een bekende Duitse politicus, haar vingerafdrukken hebben kunnen kopiëren en 3D printen en zo haar telefoon open doen. Dat is natuurlijk een verre toekomsttechnologie, maar dus ook vingerafdrukken zijn niet inherent veilig.
Het was van Angela Merkel?
Nee, het was niet van Angela Merkel. Het was van een andere politicus, maar haar naam ontglipt me nu even.
Zeer, zeer interessant.
Dat vind ik ook.
Jeroen Baars, dank je wel.
Graag gedaan.